Het wordt dus steeds duidelijker waar het om gaat. Dat wat we aanduiden met openheid. Non-dualiteit, geen tweeheid. Elk woord zegt eigenlijk te weinig. Het gaat erom dat je intern een herkenning hebt, oh, dit. Er zijn nogal wat mensen hoor, die zo ook wel gezegd hebben. Oh, jarenlang zat ik maar tegen die woorden aan te kijken. En nou ineens weet ik wat die woorden betekenen. Daar gaat het om. Dus blijf niet tegen die woorden aankijken. Zie het niet te veel als zelfstandige woorden en begrippen die gegeven worden, maar ga terug naar de plaats waar je de meest verfijnde intuïtie hebt, bij jezelf. Alleen daar is het te vinden, want anders dan ga je het naar buiten zoeken en dan heb je alleen te maken met beelden en begrippen. Deze week zijn er allerlei omstandigheden, bij de oefeningen en verder, waardoor je misschien langzamerhand ja, weet, oh dit is het, daar gaat het om. En voor zover je dat al herkend hebt, dat die herkenning steeds duidelijker wordt. En steeds stabieler wordt. Dus daar gaat het om. Ten tweede kan er nog wat verder gesproken worden en dat heeft ook wel zin. Omdat er allerlei omstandigheden zijn, allerlei ervaringen zijn, die wel op een of andere manier met die kern te maken hebben. Maar toch nog een verduidelijking vereisen. Want het leven is ontzettend rijk en er zijn talloze situaties. Er zijn ontzettend veel ervaringen. Iedereen die heeft een eigen achtergrond en een eigen situatie. Een eigen ontwikkelingsgang. Verder is het toch ook belangrijk om juist over die dingen waar we eigenlijk niet over kunnen praten, toch te spreken. In ieder geval over die randen, die grenzen die daar vlakbij zitten. Omdat het verder nauwelijks in de maatschappij gedaan wordt. Mensen die de openheid werkelijk herkend hebben, nou, daar praat je rustig over. Nou, het is toch open? Ja, tuurlijk. Er is toch geen tweeheid? Nee, natuurlijk. Maar die herkenning, ja, die moet er zijn. Er is moeilijk over te praten, ook al is die ervaring hier en daar best bij andere mensen. Er wordt niet over gesproken. En wanneer er niet over gesproken wordt, nou, dan is het een ervaring die eventjes opkomt en weer verdwijnt. Want ja, het heeft eigenlijk geen betekenis in onze mensenwereld wanneer het niet een naam krijgt. In de maatschappij wordt alles aangeduid. Wat aangeduid wordt, dat bestaat. Wat niet aangeduid wordt, dat bestaat niet. Vroeger werd er over God gesproken alsof het een vriend was. En God die greep overal in en nou goed, toch, wanneer hij dan op een bepaalde manier eventjes ging bidden of zo, nou ja, dan was hij weer welgezind en dan kwam het weer goed wat verkeerd was en zo. Dat was dus een hele sfeer, ja, en er werd over gesproken op een normale manier, er werd over gesproken, dus het werd aangewezen en daarom was het ook werkelijkheid waar de mensen in leefden. Het is een ervaringswerkelijkheid. Waar men ook nog eens een keer op een gewone manier over kon communiceren. En wanneer dat niet is, nou voor een heel groot gedeelte in onze maatschappij, dan bestaat het ook niet. Zeg, ja, wat praat je over wanneer het alles een keer aan de orde komt? Of wanneer in bepaalde groepering er wel over gesproken wordt? Nou, de grote groep die zegt, ja, waar hebben ze het over? Dus het is wel goed dus ook om die zaken die op heel subtiel niveau liggen, wel zoveel mogelijk onder woorden te brengen. Omdat het dan nog duidelijker wordt. Omdat het dan een nog grotere realiteit wordt. Dan is het niet alleen maar een vaag gevoel of zo. Nee, want het is heel simpel. Dus ook ten aanzien van die meer gewone dingen, ten aanzien van de eigen lichamelijkheid, waar we ook zo mee bezig zijn geweest. Wanneer je onbevangen gaat kijken, zie je dat het lichaam allerlei vormen kan krijgen. Dat het er haast nooit helemaal compleet is. Met het lopen, nou, dat was ook de ervaring van iemand. Ja, dan waren er alleen maar voeten. Ja, misschien kun je nog even vertellen, Ineke.
Ja, ik vond het wel heel apart dat de combinatie, zeg maar, lopen, niet kijken. En dan je oriënteren op iets verder van je af en dan ruimte bovenin.
Dat zijn al wat resten energieën.
Ja, ja. Wat heel vreemde ervaring.
Ja, maar het is wel een realistische ervaring. En dat is een heel belangrijk punt. Want wanneer je van tevoren al vast gaat leggen, alleen de materiële werkelijkheid is werkelijk. En wanneer je dan realistisch moet zijn, dan hou je alleen rekening met de materiële werkelijkheid. wanneer je met die mensen praat, er is totaal niet mee te praten. Wanneer je zegt, nee, ga nou eens een keer echt kijken. En zie wat de werkelijkheid is. Die is veel complexer. Jullie zeggen wel, ja, jullie zweven en zo. En waar jullie mee bezig zijn, nou, dat zijn allemaal maar inbeeldingen en ficties. Maar ga nou zelf eens een keer echt onbevangen kijken. Ga kijken hoe de werkelijkheid eruit ziet. En niet van tevoren al construeren. Dus wanneer die constructie wegvalt en je gaat open kijken. Die werkelijkheid die is zo verschrikkelijk veranderlijk en vreemder dan je ooit hebt kunnen denken. Je zei al, het is niet te filmen. Nee, het is niet te filmen. Maar er is ook nauwelijks over te praten. Want wanneer je over dit soort dingen praat met andere mensen, nou, dan gaan ze je wel achterdochtig aankijken. Terwijl het heel simpel is, want je stelt het heel realistisch vast. Oh, er staan alleen een paar voeten. En dan kun je wel bedenken van, ja, dat is ook eigenlijk wel vanzelfsprekend, want in het lopen, nou, die voeten worden het meest gebruikt. Je loopt met je voeten daar, dat voel je en dan zie je het ook. En de rest, nou ja, of het is doorzichtig, of het valt weg, of er blijft alleen nog een beetje, je wat vulkaanachtigs, maar dat zijn nog wat restenergieën, die blijven daar nog een beetje over. Ja, dat stel je dan vast en zo is het. En moet je eens kijken wat die zogenaamde realisten dan zeggen. Ja, maar je weet toch dat je een heel lichaam hebt. Zie je de projectie? Vanuit een bepaald weten dat er nou eenmaal een hoofd moet zijn en de romp enzovoorts enzovoorts. Dat is aangeleerd en dat is het beeld. En dan krijg je dat het geprojecteerd wordt. Dus zeg ik altijd, je moet nog veel realistischer worden.
Maar dat heeft ook te maken dat er dan toch een bepaald vertrouwen komt, steeds sterker komt. En dat je dus durft los te laten oude waarden en oude dingen.
Ja.
Om onbevangen te gaan kijken.
Precies.
Het heeft wel ook met vertrouwen te maken.
Ja. En allereerst moet je vertrouwen hebben in je eigen waarneming. Je neemt iets waar of je neemt iets niet waar. Wanneer je het waarneemt, dan is die waarneming. En dan is die waargenomen werkelijkheid er. En niemand kan er een spel tussen krijgen, want het is een actueel, een helder, bewust, nuchter, ervaren feit. En dat de wereld dan veel meer onvoorspelbaar wordt en veel minder vast is dan ooit gedacht is. Ja, nou, dat neem je op de kop toe. Maar je ziet hoe angstiger mensen zijn, hoe vaster de patronen van waarneming en van interpretatie zijn. Omdat ze zich daaraan vast willen houden. Want ze zeggen, ja, wanneer ik dat mis, nou ja, dan loopt alles in de soep, wordt de chaos. Het is inderdaad het vertrouwen dat maakt dat je wel de zaken los kunt laten en dan zie je wel hoe het zit. Nou, dat is dus een veel rijkere werkelijkheid dan je ooit dacht. En dan laat je het open en dan zie je alles wel hoe het zit. Maar je gaat niet meer van tevoren al alles volgens bepaalde patronen alles projecteren en dan nog eens een keertje invullen.
Ik herken dat ook. Ja, ik kan niet veel uit. Ik heb het nog. Ik begreep het niet echt, maar als ik iemand een tijdje aankijk en kijk hem echt recht aan, gaat het gezicht vervormen. Ik krijg in één keer een grotere kin, een grotere neus. Dat is bij mezelf. je ja. ziet in de spiegel dat het allerlei andere vormen krijgt.
Ja.
Toen begint om in één keer te lachen omdat ik zo'n ander gezicht zie. Maar wat er echt gebeurde, wist ik niet.
Hm?
Maar nu ik jou dit hoor zeggen, denk ik daaraan.
Ja. Maar dat zijn hele gewone dingen.
Ja.
Dat zaken die je eerst bedenkt en wanneer je teruggaat naar de ervaring, dan zie je, hé, dat klopt niet. Want er zijn ten opzichte van dat standaardpatroon, zijn er allerlei vervormingen.
Ja.
Je kunt het beter andersom zeggen. Je zegt, nee, de werkelijkheid is blijkbaar zo veelvormig. En ergens één bepaalde vorm die meer mentaal of cognitief wordt vastgesteld, stellen we als de norm. En natuurlijk zijn er dan daarvan afwijkingen, maar ja, wat zijn afwijkingen? Het zijn dus geen afwijkingen, het is een totale variabiliteit waarin we meer mentaal cognitief overal wat stabiele vormen proberen te maken. En dat is voor bepaalde dingen natuurlijk best nuttig. Maar wanneer je dat als de werkelijkheid gaat aanduiden, ja, dan zit je daarin gevangen. Want het zijn starre vormen. En dat geldt voor de waarneming. Dat geldt voor het spreken. Moet maar eens kijken hoe variabel de woorden en de zinnen zijn. Want collega's ook, nou, wanneer je iets zegt, meteen wordt dat als een logische uitspraak genomen en alles wordt in een hokje gezet en geanalyseerd en zegt er klopt helemaal niks van. Terwijl in het spreken moet je eens kijken wat voor betekenissen er allemaal in meegaan. Wat voor lagen erin zitten. Op wat voor manieren ermee omgegaan wordt in de communicatie. Sommige uitspraken die zijn helemaal niet informatief. Maar die drukken veel meer een bepaald gevoel uit. Als je het letterlijk neemt, zeg je, hey, wat zeg je nou? Dat kan helemaal niet. Ja, het is bedoeld. En dat, zo gaat het ook in de communicatie. Dat er allerlei dingen zijn die, wanneer het logisch gaat bekijken, nou totaal niet kloppen. Maar wel in de communicatie heel duidelijk altijd al aanwezig zijn, daar een functie hebben. Maar dan zie je al dus dat die taal ook zo veelvormig is en veel betekenissen heeft, dat je het niet zomaar ergens in een bepaalde mal kunt stoppen. Van, nou, dat woord, dat heeft die betekenis en verder. Nou ja, wanneer je daarmee gaat spelen, nou ja, dan is het onzin. Nou ja, dat mag men, je mogen dan de dichters doen ergens in een hoekje van de maatschappij. Variabiliteit geldt ook ten aanzien van allerlei zaken die met moraliteit te maken hebben, met beoordeling te maken hebben. Dat geldt hetzelfde. Daar heb je ook een hele variabiliteit. Het hangt helemaal van de situatie af, extern en intern. En wanneer je dan ineens ergens iets laat stollen, tot een algemene regel of zo, zeg je ja. Dat kun je doen en het heeft wel een functie. Maar je ziet op allerlei plaatsen dat dat niet klopt. Dus ook hier weer zie je mensen die zich helemaal ophangen aan bepaalde regeltjes. Heel strikt, volgens de letter van de wet. Terwijl het leven heel stromend is en daar kun je dat niet zomaar op toepassen. Of je gaat het hele leven stollen. waarneming betreft dus, en de oriëntatie, het geldt zelfs voor die hele fundamentele zaken als, wat is horizontaal, wat is verticaal? Als je de knoop doorhakt en zegt, nou nee, verticaal is het wanneer je zo'n waterpas, zo zegt, en het belletje zit precies tussen die twee streepjes. Maar de horizontaal, de horizon, ja, dat is de standaard, dat is horizontaal. Nou, weet je nou wat horizontaal is? Nee, weet je niet. Ga maar kijken. Zoals we vanmorgen deden. Hier. Als je zelf wat beweegt, dan beweegt de horizon ook. Je gaat ook kantelen. Als je een beetje een houdingsafwijking hebt, nou, dan heb je altijd die helling. En dan maak je maar foto's. Ik krijg die horizontaal. Onder en boven. Het is maar net wat je houding is. Als je onder je benen doorkijkt, nou, is het strand en de zee. Die zitten wel degelijk boven. En de ruimte van de blauwe hemel, die is wel degelijk onder. Wanneer je er verder over praat met iemand die vaste ideeën heeft van onder en boven, en dat is toch eigenlijk in de maatschappij toch wel dominant. Je zegt meteen, ja nee, kijk eens, dat is subjectief, die waarneming. En objectief is wanneer het zand en het water beneden is en de lucht boven. Maar je ziet dan weer dat van tevoren al een objectieve werkelijkheid gedacht wordt en geprojecteerd wordt als absoluut. Nou ja, dit soort waarnemingsoefeningetjes, oriëntatieoefeningetjes, zijn er dus vooral voor bedoeld dat je ervaart dat die werkelijkheid zo veelvormig is. Dat je het niet reëel is om aan bepaalde zogenaamde normen vast te houden. Dus wanneer dat soort standaarden langzamerhand allemaal wegvallen, dan is er de mogelijkheid dat er iets nieuws komt. Je loopt met je ogen gesloten. Wanneer de standaardbeeld van je lichaam en van de horizon en van het pad allemaal wegvalt, dan kan er iets nieuws komen. Iemand? Ja?
Ja, ik moet het begint dat je jezelf waarneemt terwijl je aan het lopen bent. Op een gegeven moment had ik dat heel goed in beeld, zeg maar. Dus het grappige was dat ik mezelf ineens realiseerde dat ik mezelf dus voor alle kanten tegelijk waarnam. Dat ik dus gewoon kon kiezen waar ik voor welke kant ik kon gaan staan en mezelf zien.
Dat is helemaal mooi. Ja.
Dat is heel grappig.
Ja. Ja. Dus dan zeg je, hé, hoe zit ik nou weer met mezelf? Blijkbaar is die niet gebonden aan een bepaald standpunt.
Nee.
Nou, dat is een belangrijke vaststelling.
Ja.
Ik zelf ben niet gebonden aan een vast standpunt. Laat het maar eens een keer in de consequenties gewoon doorwerken. Want wat is standaard? Dat je standpunt ergens zit achter je ogen of zo. En van daaruit zie je naar voren en naar links, naar rechts en zo. En dan zit je daar en alles wat op je afkomt, dat komt werkelijk op jouzelf af. Maar je ziet jezelf van achter, je ziet jezelf van voren. En dan komt er wel iemand op, achter op je af. Maar is dat op jou? Nee. Je ziet het allemaal, het zijn verschijnselen. Ja, kan ook. Ik geloof dat het makkelijk is, tenminste vind ik het makkelijk, en de meesten vinden het makkelijk, zo'n beetje schuin achter omhoog. Hè? Maar goed, dan zie je dus dat dat standpunt van jezelf heel variabel is. De grootte van je lichaam. De handen gaan omhoog, het gevoel gaat mee over het strand, over de zee, naar de horizon. En je vingers voelen de horizon. Je tast de horizon aan. En je kijkt een beetje over die horizon heen. Waar ben je dan? Nou, in ieder geval ook daar bij de horizon. En misschien ook wel gewoon op het strand. Maar ook bij de horizon. Dus, allerlei situaties die treden ook nog eens een keertje tegelijkertijd op. Ervaar je dat daardoor een grotere vrijheid komt? Iemand mocht wat speciaals ervaren zo bij de oefeningen van vanmorgen? Dus,
wat ben je
nou
zelf?
Nou, zeg maar.
Ja, wel wat waarheden.
Ja. Ja. En waar zit dat, die stilte? Die zit dus vooral in die sfeer van jezelf als waarnemer. Maar je ziet, het kan samengaan met een activiteit, namelijk het lopen.
Ja, maar dat neem je dan niet meer aan als iets doen.
Nee. Je kunt nog zeggen van, ja, je doet en je doet niks.
Ja, je doet eigenlijk niks. Maar toen dacht ik wel, je doet dus eigenlijk nooit iets.
Dat is heel goed, want je ziet dus dat alles, al die activiteiten, lichamelijke activiteiten, vanzelf gaan. Het leven gaat door, maar zelf doe je in principe niks. Nou, dan valt er heel veel zwaars af. Vergeleken met de situatie dat je denkt dat je allerlei dingen moet doen.
Ja, dat is heel gek, maar ik voel wel op een tegen het moment komen als ik misschien iets dat andere mensen doen, maar gewoon dat op het moment komen van, oh, ik moet, waarom zeg ik wel dat het,
ga kijken wat er dan gebeurt. Je bent een hele vrije waarnemer. En zelf ben je ook alles, dus ook wel wat lopen, maar je bent daar vrij van en het mag helemaal vanzelf gaan. En dan zeg je, oh, er komt iemand anders en je gaat praten met iemand anders.
Ja.
Wat gebeurt er wanneer dus de oude situatie weer komt?
Dus als ik zo lang op mijn ogen dicht heb, dan heeft het niet, of dan komt blijkbaar niet het gevoel dat ik het
ja.
Want dan is het vanzelf praten.
Ja.
Maar zodra ik mijn ogen open doe, dan komt er iets van het oude terug.
Ja, maar ga kijken hoe dat dan terugkomt. Waardoor het terugkomt. Ja, maar hoe gaat die overgang?
Ja, misschien toch wel alsof je iets op je afkrijgt.
Ja, maar wat gebeurt er met jezelf in die overgang? Nou, eerst ben je toch in ieder geval ook een afstandelijke waarnemer.
Ja.
En wat gaat er dan gebeuren in die overgang? Ga kijken, dan zie je toch dat je in het lichaam duikt. Ja, maar die identificatie, zie hoe dat gebeurt. Je duikt letterlijk in het lichaam. En dan is het niet meer een vanzelf lopen en een vanzelf spreken. Maar dan zeg je, nee, ik loop en ik moet spreken. En dat zeg je van, ja, dan zijn er weer allerlei krampen.
Ja, wel wat leuker, dat blijft vanzelf.
Goed, dat gaat dan makkelijker. Maar het spreken, wat eigenlijk ook vanzelf zou moeten gaan... Dat ligt dan wat anders.
Ja, dat ligt nog.
Maar je ziet toch hoe dat werkt. En het is belangrijk hoor, om die overgang heel duidelijk te zien. Want wanneer je dat ziet. Oh ja, ik heb de neiging om, nu het inderdaad eerst wat vrij praten is. En dan denk ik, nou ik wil het toch goed zeggen. En wat moet ik nou zeggen? En, dat je de neiging al voelt om daar in het lichaam te duiken. Ja, alleen je ziet wel dus dat steeds weer opnieuw bij jezelf en bij anderen die incarnatie er is en je duikt in het lichaam en zegt dit is mijn lichaam en nou moet ik dat goed gebruiken en ik moet goed de dingen zeggen enzovoort.
Ja.
Terwijl het omgekeerde ook weer mogelijk is dat je zegt, oh laat nou maar, ik vlieg weg als een vogeltje. En dat lichaam, dat redt zich wel. In het grote geheel. En dan gaat alles weer mooi in het grote geheel. Op een goede wijze.
Ja, want dan blijf je weer het gevoel houden dat je in de ruimte bent.
Ja, dan ben je de ruimte. Nou, als je het eenmaal een aantal keer hebt meegemaakt, en bewust, dan weet je hoe het werkt. Dan zeg je, oké, ik voel wel die neiging om daar weer op dat standpuntje te gaan staan. Dat hoeft niet. Want het is werkelijk een verkramping, een concentratie. Maar daardoor krijg je dus weer dat er allerlei scheidingen weer gemaakt worden, want dan ben je niet de hele ruimte, maar dan ben jij de ruimte binnen de huid van je lichaam.
Ja, aan de andere kant, als je altijd in die ruimte bent, dan gebeurt er dus nooit meer iets.
Nee, maar het gaat allemaal toch vanzelf wat moet gebeuren.
Ja, alles gaat vanzelf, ja. Ja.
En beter dan ooit hoor. Waarom? Omdat daar niet die verkrampingen zijn. En die egocentriciteit er niet meer is. En die rare patronen, reactieve patronen er niet meer zijn. Daarom gaat het veel beter.
Dan maak je toch nog wel wat mee.
Dan? Dan
maak je toch
nog
wel
wat mee. Oh, hé, we hebben het gehad over die veelvormige werkelijkheid. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. Ja, dat zou jammer zijn. Hè? Iemand anders nog?
Ja, dan. Ik ben vrij. Morgen na die oefening van die dat vliegen. Oké, er kwam van alles los. Maar het verschil met gisteren was van, toen was ik leeg. En bij het woord ruimte kwam er dan verdriet. En het was ook, de persoon was weg.
Mm-hmm.
Vanmorgen voelde ik weer hetzelfde, van dat lege en die ruimte en het verdriet. Maar ik voelde heel duidelijk die energie in mijn lichaam werken.
Ja.
Dat was het verschil dan met gisteren.
Ja. Maar blijkbaar zat er energie vast.
Ja.
En die is dus vandaag gaan werken. En dat voel je dus als een soort lichamelijke, emotionele energie.
Ja, maar je hebt dus twee situaties die er kunnen zijn.
Jawel, maar dat van gisteren, dat daar was blijkbaar toch ook al nog een stuk vastzittende energie.
Ja, maar dat was er niet voor.
Nee, omdat het zo diep is weggedrukt, dat het zich niet toont.
Dat is een voorstelling.
Ja, maar blijkbaar, wanneer het dan mooi ruim is, gaat het wel werken en alles wat nog vast zit, dat gaat werkelijk loskomen. En dan komt het los en dan ervaar je dat zo heel sterk.
En daarna voelde ik gewoon ontzettende moeheid of ik keihard gewerkt
heb. Nou, dat heb je dan ook.
Ja. Maar dat is dan ook normaal dus.
Ja hoor, dat is helemaal. Wanneer werkelijk van die hele diepzittende energieën loskomen die jarenlang ergens weggedrukt zijn. Daarin, daar zit zoveel aan, nou alleen al emotionaliteit. Dat en zoveel energie en het gaat dan dwars door die lichamelijke geheel heen. Nou, dat is zo intens. En dat brengt alles zo in beweging, dat wanneer het werkelijk eruit mag, nou, je kunt inderdaad doodmoe zijn. Maar, wanneer je zegt, nou ja, laat maar lekker uitrusten, je ervaart dan ook dat alles veel lichter is geworden.
Maar je moeheid zit er nog.
Ja, maar moeheid, dat is iets wat dan al overgaat. Maar ga kijken, van, er is heel veel opgeruimd. En daardoor is het nog opener dan ooit. Nee, ga maar kijken in een heel emotionele periode. Ja, je moet dan wel alle dingen doen, maar je wordt vermoeider van die emoties dan van de dingen die je doet. Dus dat heb je dan ook weer. Opnieuw. Maar eigen je die dingen niet toe. Claim het niet van, oh, dat is van mij. Of dat ben ik. Dat is in de maatschappij een standaard situatie van ik doe. En ik wil. ik verlang. En ik wil dit niet. En ik loop en ik spreek. Nee, dat kan allemaal open blijven. En dan blijkt het zomaar te ontstaan.
Ging op een gegeven moment, ik was aan het lopen, dus na een tijdje was ik niet meer aan het lopen, was het aan het lopen. En op een gegeven moment werd het lichaam wat aan het lopen was nog een schim. En het werd ook steeds lichter. Op een gegeven moment werd het omgeven door licht en warmte en heel veel energie. En dan was alles zeg maar een beetje aan het lopen. Het was niet meer dat wat daar aan het lopen was, maar alles was één het lopen.
Ja. Heel mooi. Ja. Dan zie je letterlijk dat alles één is.
Ja.
En wanneer daar die loopbewegingen zijn, dan is het iets wat niet losstaat van de rest. Dus alles wat ergens gebeurt, dat heeft zijn effect op het geheel. Stel het vast, dus je hebt het zelf ervaren. En dat geldt dus altijd. Wanneer er iets gebeurt op een bepaalde plaats, dat heeft zijn effect universeel. Als je dat heel duidelijk ziet, dan kun je ook begrijpen van, het is blijkbaar het allergrootste belang wat ergens gebeurt, niet daar te klikken, maar voor alles. Dus dat geldt voor allerlei activiteiten, dat geldt ook voor dat meest centrale. Zo wordt het ook wel gezegd. Wanneer werkelijk iemand werkelijk verlicht wordt, tja, de hele schepping wordt verlicht. Ook al is het niet overal altijd even duidelijk, maar het heeft wel effect. Dus je eigen sfeer, je eigen situatie is van universeel belang. Maar het is mooi dat je dat dan inderdaad ook zo ziet. Ja, zo werkt dat.
Ik had bij het blind lopen vond ik heel prettig, heel ontspannen. En toen we eenmaal op het strand waren met die oefeningen, toen we
elke spontaniteit weg en dacht van ik wil dit niet, ik kan dit niet meer, ik hoef het ook niet.
Ja.
Dan ben ik gewoon maar
ja.
Gestopt.
Ja.
Niet meer meegedaan.
Nee, oké. Okay.
Ik vond het allemaal een beetje moeilijk, omdat je dan niet mee moet.
Ja, maar goed, dat kun je loslaten, dat maakt niet uit.
Ja.
Alleen, het is wel zinnig om nog even preciezer te kijken hoe die overgang plaatsvond. Waardoor kwam het ineens dat je die andere gevoelens kreeg?
Nou, bijvoorbeeld met die handen langs die horizon dacht ik, ja, het blijft voor mij een horizon die heel ver is. Ik heb op geen enkele manier daar iets mee, van dat ik daar één mee word of wat ook.
Ja.
Wat dat betreft blijf ik gewoon een conventionele blik van het is heel ver en ik kom er nooit.
Ja, ja.
En verder ook mijn spontaniteit ging weg.
Ja.
En ik was moe ook.
Ja, dat zal ik mee spelen.
Ja.
Maar in het algemeen gesproken dus, jij bleef dus wel bij het gewone, alledaagse bewustzijn kijken.
Ja.
Ja. Nou ja, goed. Maar je hebt het al doorbroken toen je met ogen dicht ging wandelen. Want dan ervaar je toch iets anders dan op een standaard alledaagse manier. En dat is wel belangrijk om toch vast te stellen dat die standaard opvatting dan toch veelal niet aanwezig is. Bijvoorbeeld met lopen met ogen dicht. Dan is er een heel andere sfeer van gevoelsmatigheid dan wanneer je ogen open hebt en zegt, nou nee, ik kan het gewoon tekenen, dit is de weg en daar heb je de bermen en hier loop ik lichamelijk. Nee, dus die werkelijkheid wordt al heel anders. En dat is dus wel een opening.
Ja, deze week herinner ik me ook dat ik als kind wel zo naar de wereld moet hebben gekeken. Want het is me allemaal helemaal niet zo onbekend.
Ja.
Maar ik ben het kwijtgeraakt en kan er heel moeilijk naar bij komen.
Nou ja, wat ik net zei is dus, zie waar het wel lukt, min of meer.
Mm.
En van daaruit kan het zich verder openen.
Ja.
Bijvoorbeeld wanneer je zo met de ogen dicht over het strand loopt, dan gaat het nog goed.
Ja.
En dan, wanneer je dan stil blijft staan met die ogen dicht, richting horizon, dan zeg je, hey, hoe zit het nou met die horizon? Hoe ver is die horizon? Oh, nou, dat je streepje loopt vlak voor me hier. En als ik zo doe, dan gaat het weer zo omhoog. Zo omhoog. En zo dan kantelt het helemaal. Dus wanneer je daar wat mee gaat spelen, dan komt dat allemaal wel weer terug wat je vroeger ook wel kende. Kinderen die spelen daar op een hele spontane manier mee.
Ja, want ik weet nog dat ik vroeger als kind ook altijd rondjes draaide in de tuin net zo lang tot het grasveld helemaal zo ging.
Nou, als je dat kent, dan doe je het weer en dan herken je het nog duidelijker.
Ja.
Hey, oh ja, hey, blijkbaar gaat het nog steeds zo.
Ja, en ik ging ook heel vaak dus zo onder mijn benen doorkijken en zag ik alles omgekeerd.
Nou.
Dat allemaal.
Nou, nee, maar dan is het wel de moeite waard om die openheid weer opnieuw te krijgen, zodat het weer op dezelfde manier ervaren wordt. Dus het is wel welzinnig hoor, om daar te kijken van, hey, kan die speelruimte weer groter worden? Want het is werkelijk een beperking van de volwassen constructie, die dan min of meer vast komt te zitten, dat is jammer.
Maar ik heb wel, ik denk wel dat ik er iets aan overgehouden heb, toch, in de rest van mijn leven. Van, ik hou niet van mensen die een hele vaste mening hebben.
Nou, dat heb je het ook al. Ja, ja, ja.
Vind ik ook wel lastig hoor. Door om geen mening te hebben, omdat het ook altijd weer anders kan, dat maakt dat je soms geen keuzes kunt maken.
Nee, maar dan laat je het ook maar in het midden. En af en toe in een bepaalde situatie is het wel duidelijk. Maar in sommige situaties is het niet duidelijk. Nou, dat moet je ook maar zeggen.
Maar goed, in de maatschappij wordt het toch van je verwacht dat je standpunten inneemt en dat je een keuze maakt en dat je handelt. En dat je...
Nou ja, en nogmaals, in bepaalde situaties, bepaalde dingen zijn duidelijk. In die situatie, nou natuurlijk. Net zo goed als je zegt, nou het ene dat blijft lekker en het andere dat vind je minder lekker. Ja, dat zijn de gewone dingen die je ook dan maar zo op die wijze blijft ervaren. En dat geldt ook voor allerlei interpretaties en meningen. Nee, in die situatie, nou, er moet dit gezegd worden, het komt er zomaar uit. Maar in andere situaties, ja, nee, dat is allemaal niet zo duidelijk. Nee, wanneer je meer open komt, dan word je ook eerlijker. Want dan ga je niet iets construeren waarvan je eigenlijk al weet dat het niet helemaal klopt.
Er zit ook vaak een element in van to please, hè?
Ja, ook dat nog een keer. Maar ook daar hetzelfde, wanneer je de zaken wat los hebt gelaten van al dat soort ideeën, dan word je ook daar een eerlijker. Dus alles komt veel meer open, wordt veel eenvoudiger. Maar wel veel reëler. Nog meer dingen? Rolf? Ja?
Dat is een beetje voortdurend op wat hij zei. Want in hoeverre heb je dan nog... Is er nog een vrije wil, zeg maar? Als je zegt van, nou ja, laat alles maar gebeuren. In hoeverre is dat dan nog zinvol? Is dat ook nog een constructie van het ik?
Nou, het hoort in ieder geval wel bij een ik-persoon. En ik-persoon, die wordt aangesproken op zijn vrije wil, op zijn verantwoordelijkheid daardoor. Wanneer het helemaal open is, dan is die ik-persoon er niet meer. Dus er kan ook niemand verantwoordelijk gesteld worden. Ja, op het niveau van de maatschappij blijft dat rustig doorgaan natuurlijk. Maar op dat niveau kun je niet meer spreken van een vrije wil. Want dan heb je weer een ik-centrum van waaruit een bepaalde impuls gaat in een richting die je ook anders had kunnen stellen. En ja, daar ben je verantwoordelijk voor. Natuurlijk, voor zover het gaat op het niveau van de maatschappij... zie je wel degelijk wat er allemaal gebeurt. Wanneer het open is en het gaat vanzelf, heb je te maken met het grote geheel waarin alles zijn plaats krijgt. Dat heeft nu eenmaal zijn plaats. Er komt iets uit wat niet dus geregeld is vanuit een ik en niet door een ik-wil, maar wel dat het tot stand komt vanuit dat grote geheel, nogmaals, waar alles meewerkt. Het punt is dat er geen egocentriciteit is. Dus ook wat de waarnemer betreft is alles open. Dus het belang van anderen wordt heel duidelijk gezien. Een belang van een ik is er niet, want er is geen ik meer. Dus in die zin zeg ik van nee, dan wordt er wel wat gedaan, net zo goed als het lopender is. Maar je kunt van tevoren zeggen dat juist omdat het gaat voor om die ja, voorafgaande sfeer van openheid, dat het ook een sfeer is van goedheid. Openheid, dat alles mee mag spelen in een bepaalde resultante. Vanuit die openheid die ook goedheid is.
En vanuit die ruimte neem je eigenlijk automatisch de juiste beslissing.
Nou, dat, voor zover dat er ontstaat dus vanzelf het beste in die situatie. Ja, wanneer er nog maar een greintje egocentriciteit is, ook op dat hoge vlak, ja, dan gaat het helemaal mis natuurlijk. Nee, welke alles is losgelaten. Dan, ja, oké. Okay. En het zit hem alleen al in het punt van de ruimte die meespeelt bij dat resultaat van, oh nou, ja, er wordt dit gedaan of er wordt dat gedaan. Wanneer er een persoon is, een ik-persoon, die sluit allerlei stukken uit. Van, oh ja, nee, daar hou ik geen rekening mee. En hier, oh, hier kan dit, en hier kan dat, en daar kan dit. Ja, in dat afgesloten stukje dat je nou neemt. Maar de belangen van alle anderen die er buiten vallen, ja, die worden gewoon niet gezien. En ik heb altijd oogkleppen op. En dan geldt nog eens een keer het belang van het ik als eerste. Nee, wanneer die oogkleppen wegvallen en het wordt helemaal open. Ja, is de beste garantie dat alle belangen mee kunnen spelen. Dus het is niet de zaak dat wanneer er openheid ontstaat, dat het dan allemaal niet meer uitmaakt. Dat er een onverschilligheid is. Nee, het is iets in het grote geheel waarin dus alles zichtbaar wordt. Wat relevant is en dat alles mee mag spelen. Maar dat er dan iets nog gedaan wordt, dat is dus iets wat dan helemaal spontaan gaat. En haast onmiddellijk spontaan gaat, omdat er niet dat denken tussen hoeft te komen. Nee, het grootste gevaar daarbij is dus dat iets van dat ego wordt meegenomen op dat, laat maar zeggen, dat hogere subtielere niveau. Want dan wordt er gezegd, oh ja hoor, alles kan en alles mag. En, lang leven de lol. Helemaal gehoord. Ja? Ja?
Wat jij zegt van het gevaar dat je de structuur even daar toch nog erin.
Ja, ja.
Maar op het moment dat je alle, dat is een vraag, hè, op het moment dat komen, dan is dat het, kun je dan zeggen, dan, dan gaat het ook, dan wordt het ook zuiverder.
Ja, het wordt wel steeds zuiverder, ja.
En het heeft te maken met in hoeverre die energie in jezelf allemaal vrijkomen.
Ja, dus wanneer het werkelijk allemaal vrijkomt, en het gaat dan vooral dus om die, concentraties van energieën, en vooral natuurlijk concentraties waar dat ego in zit, wanneer dat allemaal maar vrijkomt. Maar blijf helder, heel nuchter kijken. Je merkt dan, oh ja, nee, hier komt een neiging op en daar heeft toch nog een zekere ego-energie mee te maken. Steeds maar weer van, hé, hoe zit het met de hele situatie? Is het werkelijk helemaal open? En wanneer er iets gedaan wordt, is dat werkelijk vanuit de openheid. Dus die kritische instelling, die moet er wel blijven. Het is niet gewoon van, nou nee, oké, we gaan een grens over en nou, dan is alles lekker vrij en... Het is prachtig allemaal en het zal vanzelf goed gaan. Nou, dat blijkt dan meestal niet goed te gaan. Waarom niet? Omdat er toch allerlei dingen nog zijn die werkelijk een beperking in zich houden en die breken zich. Dus werkelijk open blijven, maar ook helder blijven zien hoe het zit. En dat geldt ten aanzien van alle zaken. Want een ik die heeft ook nog eens een keer de neiging om zich zomaar uit te leveren aan bepaalde ideeën. Aan bepaalde eigen projecties. En, bepaalde utopieën. Aan leermeesters enzovoort. Blijf helder. Dan zie je het vanzelf.
Maar als je dan even, op het moment dat je voelt dat je toch weer eruit ziet, hè, in de verdichting, hè?
Ja.
Dan is het, nou kan je het zien, maar ja, hoe het gebeurt dus straks en dan denk je van hoe kom je, dan kan je wel zien wat er gebeurde. Maar dan moet je, dan heb je zelf het gevoel, hoe moet je dan bijna gaan visualiseren? Want op dat moment voel je dat die energie dus niet meer zo schoon.
Nou, dat hangt er dus helemaal van af. Je zal dus weer contact moeten krijgen met die openheid. Dus, en dat hangt er helemaal van af wat dan voor jou de beste weg is om weer contact te krijgen met die openheid. Maar die openheid, die is ergens ervaren. Je weet wat het betekent. Wanneer dat ergens nog maar leeft, dan kun je daarbij blijven. En er zijn allerlei hulpmiddelen, bijvoorbeeld wanneer je het heel duidelijk ervaren hebt bij het lopen met de ogen dicht. Zeg je, oké, ik ga met de ogen dicht lopen of ik stel me maar voor dat ik weer met de ogen dicht loop. Oh ja, nou komt het terug. Ja, de mantra, oh ja, zo. Dus dan maak je weer contact met die openheid vanuit een vrij gesloten situatie, maar er is altijd ergens de mogelijkheid, oh ja, nu weer, oké, zo.
Dus dan is het heel belangrijk dat je neus goed houdt. Ja. Als je opgehaald wordt, dan wordt het zwaar gekomen. Dus
je... Ja, dus dat is de oriëntatie die je dan even weer goed maakt. En dat is het enige wat je kan en dan komt het wel weer.
Maar het gaat dan eigenlijk op dat punt.
Ja, die oriëntatie. Want wanneer je fixeert op die beperkte zaken, dan weet je wat er komt. Namelijk dat je er steeds vaster in komt te raken.
En dat is even spannend, hè?
Ja, goed, dat is ook een hulpmiddeltje misschien.
Ja, nee, maar oké. Ja, want je zit dan toch meer op dezelfde grond vaak, hè?
Ja, maar goed, je hebt altijd het geweten, hè? Je hebt het geweten. Nou, dat je doorhebt wanneer het verkeerd gaat. precies. Blijf helder, zeg ik altijd. Dan zie je wanneer die weer in de fout loopt.
Ja.
En als je erin zit, nou, dan moet je nog helderder wezen. Want dan moet je precies in het midden zijn en dan kun je terug.
Wat is het op de schil van de snede?
Ja, dus dan moet je echt wel eventjes goed bij de pinken zijn. Maar wanneer je die oriëntatie goed hebt, dan merk je van, oh ja, het gaat vanzelf. Zo, zich ontwikkelen nu. Dus dan oriënteer je daar weer op,
ja.
En dan wordt het sterker en dan komt het ook terug.
Ja.
Want blijkbaar is er een andere oriëntatie geweest, namelijk dat je hebt laten afleiden en je bent ergens in gedoken.
Ja.
Willy? Ja.
Nou, het kan lijken op dat ik toch een ervaring had waarvan ik die ik eigenlijk een beetje gemarginaliseerd heb. In de zin van dat we van het pad naar de zee liepen.
Mm-hmm.
En dat ik zag dus dat het gewoon vlakte was met wat heuveltjes. Dat ik regelmatig had gevonden dat ik langs een diepe helling liep.
Ja, ja. Die zei het ook alweer.
Denken.
Ja, jij ook. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Toen had ik ook notie van, was er nou maar een hele steile helling daarnaast. Want iedereen die loopt er zonder vrees, loopt je gewoon daar langs.
Mm.
En had je achteruit kunnen kijken en zeggen, ja, zo gaat dat wanneer je je niet laat afleiden.
Per stap.
Ja, per stap gaat het en het gaat goed.
Is het in feite de ervaring van leegte?
Nou, dat heeft er wel mee te maken. Het heeft waarschijnlijk een beetje te maken met een beetje diepe angst van, ik loop wel met ogen, maar stel je nou eens een keer voor dat ergens een hele diepe afgrond is.
Ik weet niet, dat van de zomer ben ik er zo bewegen gelopen.
Mm-hmm.
En ik dacht me wel, dit kende ik niet.
Hm. Maar ja, blijkbaar toch een soort projectie van, helemaal ongevaarlijk is het niet.
Ja, ik denk dat het wel een beetje aangewezen is geweest.
Ja.
Momenten dat. Ja, ik dacht niet van tevoren, maar het moment dat de helling er was.
Ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Dan blijf je maar even rustig staan en zegt: het is wel goed. En nou kan ik weer verder lopen. Het is wel zo natuurlijk, zo dwars door het ruwe terrein was heel anders dan langs het mooie gebaande pad. Dus met het ruwe terrein, met die duintjes en zo, er moet wel een grotere gevoeligheid komen. Je gaat iets meer door de knieën en je zet de voeten iets voorzichtiger neer en dan merk je, dat gaat omhoog. En ineens wat dieper en zo. Dus die gevoeligheid wordt wel groter, maar in principe blijft hetzelfde.
Het verschil tussen
Nou, wanneer je opstelt als afstandelijke waarnemer, dan is dat minder zwaar energetisch dan wanneer er gesproken wordt over werkelijk een uittreding. Met een uittreding dan gaat werkelijk dat hele lichaamsgevoel als meer energetisch lichaam mee naar boven toe.
Maar dat doe jij toch niet?
Nee, dat hoeft ook niet. Nee, het gaat veel meer om terug te keren naar het waarnemersstandpunt.
Omdat je zegt van, dan ga je uit het lichaam, hè?
Ja, in zekere zin wel. Namelijk, in die zin namelijk dat je bewustzijnscentrum niet in dat lichaam houdt.
Precies, nee.
Maar het zit op het niveau van het bewustzijn en niet op het niveau van de vrij sterke lichamelijke energieën.
Ja, dat verwarmt mij.
Nou ja, goed.
Zo'n achtige deur, daar heb ik bij. Dat ze helemaal niet meer in mijn lijf zitten. Dat heb ik dan wel meegemaakt.
Ja, maar dat zeg ik ook altijd. Zie je zelf van buiten, maar voel je zelf van binnen.
Ja.
En dat voelen heeft te maken met het energetische lichaam.
Ja.
Voel jezelf maar van binnen. Uitstekend. Ja, dat is dat geheel van dat levende lichaam.
Precies, mijn bewustzijnscentrum.
Ja. Ja, en dat kan ook vrijkomen.
Ja.
Maar het zit natuurlijk ook in het lichaam, want je ervaart wel degelijk die gevoelens van het lichaam daarbinnen.
Dus eigenlijk, je voelt ze bij, energetisch, want daar was ik mee in de war en denk, hoe zit dat dan?
Ja, terwijl met uitreding, dan maak je voor je ervaring een heel duidelijke scheiding.
Ja, terwijl het allemaal tegelijkertijd. En het is eigenlijk al mijn.
Wanneer je het doet op deze wijze wel?
Ja. Is het nou een oefening? Of is het nou ook echt zo?
We hebben het gehad over realisme. Het is een oefening. Wanneer je dit ervaart, zeg je ook zo is het. Je stelt toch dingen vast?
Ja.
Ja. Ja hoor, wanneer totale opening is, dan is dat niet alleen met het bewustzijn, maar ook met het gevoel.
Ik werd in de zaal, dus ik hoorde ook spreken over die brokken die naar boven komen. Dus van de man had er weer opgevallen, dus dat gevoel van op het moment dat ik stap, mijn ogen dicht, dus, en weer verplaatsen naar de ruimte, dan komt er weer een kwart waar je het over gaat. Dus die wil ik gewoon toelaten, maar dan merk ik dat het heel moeilijk is om daar alles gewoon naar te kijken.
Ja, dat kun je dan beter verder bekijken wanneer je rustig zit in meditatie. Maar dan kun je wel degelijk eigenlijk een beetje op afstand en gevoelsmatig daarbij blijven. En omdat er dan wel in de eigen ervaring die ruimte is, nou, dan zeg je ook, ja. Het is ook dan een uitnodiging voor die spanningen om te zeggen, oh nou... Laat maar los. Zo gaat het al de hele tijd. Hè? Ja, nodig je uit, gewoon los. dat kun je zeggen. Hoe het ook zij, wanneer de zorgen maar wegvallen, dan is er dat vrije lopen.
Ja, toen ging het ook veel makkelijker en
ja, ja.
Gewoon lopen, niet langzaam.
Ja, je kunt gewoon lopen.
Ja.
Maar ja goed, oké, blijkbaar had je dat stukje vertrouwen nog even nodig.
Ja.
En
ja.
Dan lukt het wel. Ja, maar goed, dat is een kwestie van dat je blijkbaar niet helemaal een goed vertrouwen in had dat het goed ging.
Nee.
En toen je dat bedacht van, oh ja, nou ja, dan toch maar wel.
Is diegene die nou voor mij loopt, is, zou je dat kunnen doen nogmaals, wat je zegt, dat is dan jezelf?
Ja, natuurlijk, want jij stelt het zo allemaal vast.
Ja.
Want die voor jou loopt, die zit het niet te bedenken en die heeft ook zijn ogen dicht. Maar nogmaals, ik zeg, jij hebt dat blijkbaar even nodig om toch wat meer vertrouwen te krijgen om maar los te laten. Ja, er zijn er allerlei stukjes mechanismen die werken. En dat is niet erg wanneer het maar de goede kant uit gaat.
Ja, maar het is niks.
Nou, Sofie, ik zei toch altijd, is het toch niet zo erg wanneer iemand oploopt?
Nee,
dat loopt
iemand
omver,
als die stil staat en jij loopt.
Ja, maar juist omdat het allemaal vanzelf gaat, zeg je van, oh nou, nee hoor,
nee.
Het gaat op de beste wijze.
Ja.
En inderdaad, wanneer je dan nog een beetje vertrouwen nodig hebt, nou ja, dan maak je wel zo'n constructie, nou, die daarvoor loopt, die zal wel goed lopen, dus dan loop ik ook wel goed.
Nou,
nou ja, goed toch. Dat is zoiets als de knuffelpop of zo, hè, die nog even nodig is om een beetje vertrouwen te krijgen. Maar op een gegeven ogenblik heb je het ook niet meer nodig. Nee, het is wat om volwassen te worden. Nee, ben ik serieus hoor. Nou, wanneer je volwassen bent, daar bedoel je iets mee. Bijvoorbeeld zelfstandigheid. Bekwaam om te oordelen. Nou, nog een aantal van die mooie dingen. Nee, maar is er een zelfstandigheid? Dat betekent een onafhankelijkheid van anderen, van omstandigheden, van condities. Onafhankelijkheid, zelfstandigheid ten opzichte van allerlei eigen impulsen. Bekwaamheid van oordelen, dat je duidelijk ziet van oh zo en zo en zo. Heel helder.
Ik was
Ja, maar dan op een andere wijze. Daarin zou wel degelijk ook dat stuk zelfstandigheid moeten zijn. Niet in de zin van wanneer je accepteert van nee, er is een afhankelijkheid in de zin van ja, het is één geheel en alles heeft met elkaar te maken. Maar er zal wel degelijk een zelfstandigheid moeten zijn waarin je vaststelt van ik ben mezelf en ook al is er verdere afhankelijkheid, namelijk een onderlinge verbondenheid, een verbondenheid met alles. Ja, oké. Is dit zelf zijn zelfstandig? Dus ik zei al, dit is zelfstandigheid tegenover afhankelijkheid, namelijk dat je jezelf afhankelijk maakt van wat anderen zeggen, wat anderen doen. En dat je verschuilt achter de omstandigheden. Van ja, nou ben ik druk hiermee bezig, dus nadenken, dat hoeft nog niet even. En nou denk ik dat de cursus assertiviteit beter is dan het waait uit, dus dan ga ik dat maar doen. Omdat dat mijn situatie is. Het is werkelijk een heel helder zien, oh zo, dit. En niet steeds die identificatie met allerlei omstandigheden. En het eerste punt is dus dat je voor jezelf ontdekt, ook dit is het. En dat is juist aanwezig wanneer het niet vol is met allerlei dingen. Met zaken die je belangrijk vindt. In de vorige groep, jullie groep, was ineens ook zo'n doorbraak. En die zei, nee, het was juist daar, wanneer ik even niet oplette. Ja, in de zin van, ik zat daar niet al denkend op te letten. En het denken viel even weg. Maar toen was er wel de vaststelling van, pam, open. Want ook zo'n uitdrukking als opletten. Wordt maar al te gauw misverstaan dat het gaat van, ja, je moet even goed nadenken bij wat je doet. Nee, dan gaat het juist om even niet op te letten. En dan ineens, ja, daar springt het op. Met Wim had ik er al even over. Je loopt met je ogen dicht. Het is open, helemaal open. Ineens, pam, want degene die voor je loopt, die staat daar stil bij de groep. En er is een botsing. Wat gebeurt daar in die fractie van een seconde waarin je nog open bent en er is een botsing? Dat opletten, daarin zit nog een bepaalde structuur. De waarnemer die kijkt, die is bewust van dat tafereel. Het is wel open, prachtig, maar er is nog een bewustzijn van die situatie, gerichtheid op die situatie. En er komt een botsing. Wat gebeurt daar? Ineens dus ook die laatste spanning van die waarneming, die valt weg. Er is even een fractie waar het niks is. Komt erop aan om dat heel duidelijk intern te zien, te ervaren. Wanneer dat niet zo is, wat gebeurt er dan na die korte periode? Want, oh ja, en je duikt in het lichaam en zegt, botsing.
Of kan je jezelf nu eigenlijk nog doen met die laatste spanning?
Je kunt alleen maar zo open mogelijk blijven, verder niks. En helder, tegenwoordigheid van geest. En verder is het ook een kwestie van langzamerhand er ervaring mee te krijgen. Dat je weet wat het betekent wanneer er helemaal niks is. Wanneer de laatste oriëntatie wegvalt. Wanneer het blanco is. Dan krijg je langzamerhand een duidelijker besef van. Of zelfs ervaring van. En wanneer dat er allemaal is, dan groei je toe naar een bepaalde situatie waarin op een gegeven ogenblik er iets gebeurt. Hop! En alles valt werkelijk weg op een bewuste manier.
Zoals de levensstuk
maakt. Ja. En dan, omdat het op een bewuste manier gebeurt, is er niet ineens weer die verkramping in het lichaam. Wat is het dan wel? Overgave. Fundamenteel loslaten. Je draait in de rondte en ineens je valt. Nou, het is alsof je in een eindeloze put valt. Dus even niks. Wat gebeurt daar? Als je het intern bewust bent, dan moet je wel heel helder zijn en heel snel zijn. Laat maar. Je kunt je voorstellen wanneer er een ongeluk gebeurt. Wat voor ongeluk dan ook. Pam. Even die disoriëntatie. Blanco situatie. Wat gebeurt er verder? Verkramping. Nou, wanneer het lichaam dood is, dan komt er toch een verkramping. Of, laat maar los, open. Maar dan kun je ook een klein beetje begrijpen wat dan traditioneel altijd dan wel gezegd wordt in allerlei culturen, hoor, dat wanneer werkelijk iemand door een ongeluk om het leven komt, dat daar ter plekke nog lange tijd daar zo'n geest rond duikt. En dat vind ik nou ja, of dat waar is of niet, maar je kunt er iets bij voorstellen. omdat daar zo'n verkramping, energetische verkramping was, vasthouden. Terwijl het lichaam dood is. Nou, dat is het leven vasthouden, dus dat is werkelijk laat maar zeggen, het energetische lichaam.
De energetische lichamen willen dat lichaam vasthouden.
Nee, dat is het totaal van ook het mentale ego enzovoorts die dat allemaal wil vasthouden. Dus daarin komt de spanning.
Ja.
En daarin komt... dat alles tezamen een verkramping. Maar goed, hoe dat verder, dat kun je best openlaten, maar dat je voor jezelf wel duidelijk hebt dat er af en toe eens eventjes zo'n moment komt waarin werkelijk de laatste oriëntaties verdwijnen. Je denkt dat je wegvalt. Je denkt dat je flauw valt. Je denkt dat je in de put valt.
Zo'n denken.
Nou ja, denken tussen aanhalingstekens. Het is veel meer een ervaring in die situatie. Dat kan dus ook wanneer je op een stoel zit. In principe. Dus het is natuurlijk geen denken, het is voor je ervaring daar het meemaken. Nou, dat kan langzamerhand ook gebeuren door middel van die oefeningen. Kan langzamerhand ook al die dingen, vaste oriëntaties loskomen. Zodat je notie krijgt van de openheid die er is, die vooraf gaat aan elke oriëntatie. Wanneer je daar wat meer besef van krijgt, dan besef je ook wat het is om een droomloze situatie te hebben. In een droomloze slaap is het blanco. Bij de overgang van de droomloze slaap naar de droomslaap krijg je weer oriëntatie. Krijg je weer een identificatie. Maar de droomslaap is blanco. Zonder oriëntatie, zonder vormen. Zonder lichaam. En dan, wanneer dat besef verder groeit, dan denk je, oh, oké. Die openheid is er altijd dus. Die openheid is er altijd. Dat is vrijheid. En secundair komen die oriëntaties wel, dat hindert dan niet. Dat is best. Maar er is geen enkele hechting aan één bepaalde oriëntatie. Geen vastzitten in wat voor oriëntatie dan ook.
En dat is maar één openheid. Er zijn niet de mensen in de openheid.
Nee, er is maar één openheid, dat is duidelijk. Als er twee waren, dan zou je weer een oriëntatie hebben van de een op de ander. Maar dat is ook een directe vaststelling. Er is maar één openheid.
Ik denk dat vaak over het omdraaien. Dat is dan de grap van de oefening
Nee, de grap is dat je alle oriëntatie kwijtraakt.
Ja, een keer dan draai je zo hard. En dan?
Ja, dan weet je ook niet meer wat links en rechts is en boven en onder.
Nee, en toen ging het sorry in mijn hoofd. Dus een
oh, dat is helemaal mis.
Ja, dat dus eigenlijk met een ontzettende zwaartekracht schiet het eigenlijk op pas.
Ja, dan gaat het mis.
Ja, dus bijvoorbeeld wel, denk ik, zo raak ik voor mijn leven, hè? Dan als je de kop ziet, dan...
Nee.
Die valkuilen waar je het in bommel.
Ja, maar goed, dat heb je dan gedaan. En de volgende keer, dan zeg je, nou, nou weet ik het, laat maar open als je doet, dan gaat het goed.
Ja, maar dan draai je hem door en dan draai je hem door, en dan?
Laat maar open, dan zie je het wel. Maar omdat je niet wilt tussen beiden komen daar, niet de zaken in handen wilt nemen, niet de zaken wilt regelen, je wilt dan nog steeds weten wat boven en onder is, ja, dat lukt niet. En dan krijg je problemen. Maar wanneer je dat niet doet, dan blijft het mooi vrij. En misschien, nou, misschien herinner je dat van heel vroeger, de kinderen ook. Nou ja, op een gegeven moment rol je ook over de grond, misschien, maar dat maakt allemaal niks uit.
Ja. Dat ik rondjes ging draaien, net zolang tot ik viel.
Ja.
En dan lag ik in het gras en dan ging ik
ja.
ook wel op.
Het ja, de hele wereld die, ja. die draaide. En de hele wereld die kandelde.
Ja.
Nou, dan is dat ook zo. En dat, dat vind je als kind prachtig.
Mm-hmm.
Nou, dat kun je weer prachtig gaan vinden. Zo'n kind zit nog niet vast in een bepaalde oriëntatie en het mentale gaat daar niet in zitten werken. Want wanneer het mentale tegenover de directe ervaringen gaat staan en zegt van nee, het zit zo, dan wil je niet hebben dat het zo ervaren wordt en dan word je duizelig. Bij onze kinderen ook hoor, je kunt het precies aanwijzen. Ze vinden het altijd prachtig in de speeltuin, de draaimolen, schitterend enzovoorts. En op een gegeven moment hoor ik, nee, ik heb geen zin.
Ja,
ja waarom niet? Nou, ik word er duizel van. Ja. Ja, ja blijkbaar zijn ze ook in de beschaafde wereld terechtgekomen. Ja. Maar het is niet alleen een voordeel. Ja, maar doe het dan op een beetje helderde manier dat je ervan leert. Van, oh ja, zo kan het ook. En ik hoef niet halverwege weer in het hoofd te schieten en zo.
Maar je zei ook centrum, dat het ook belangrijk is. Dat je ook centrum.
Nou, dat is dus dat bewustzijnselement. Laat dat er maar bij zijn. Dus dan zie je hoe alles werkt. En in dat ronddraaien dan nog eens een keer extra, wanneer dat gecentreerde zelfzijn er is op dat nulpunt. Dan zeg je, oké, nou, dat lichaam dat draait wel met de ervaringen die erbij horen. Maar hier in het zelfzijn is het stil.
Nou, even over dat ronddraaien.
Ja. Ja.
Hetzelfde plaat deed.
Ja.
Gaandeweg begon ik harder te draaien.
Ja.
Kwam een soort vreugde vrij.
Ja.
Ik dacht, ik ga nog harder. En dat, op dat moment ging het dus mis. Want het was zo bijna hoogmoedig van, oh ja, of ja. Ja. Die gaat iets doen. Waardoor ik dus eruit vloog en goed, het klapte neer. Maar.
Ja.
Dus op dat moment greep ik, ja, precies, dat is het hoor.
Dus dan was het toch nog dat ik.
Ja, precies.
Je zegt van. Ook kan ik me herinneren van onze oudste dochter. Die kon dan ook zo mooi op dat rek. Dat was mooi rond, mooi klimmen enzovoorts. Nou, eerst heel moeilijk enzovoorts. En dan gaat het steeds beter. En op een gegeven ogenblik dan staat ze er boven toe. Nou, kijk maar, hier. En dan is het donderdraad.
Ja.
En niet trans? Ja.
En ik werd enorm angstig, want die bal in de rommel op en een gegeven moment, maar ja, als het maar in beweging komt, ergens binnen een soort stem binnen, blijft in beweging, roerloos. Want als ik zou bewegen, zou ik, nou ja, goed, dat, op een gegeven moment dan eindigde dat ik alleen stond in de woestijn, maar dat, het leek een beetje op dat niet dat roerloos blijft.
Ja.
Dus niet volkomen.
Ja. Ja, en wel open, hè. Het mag gebeuren wat er gebeurt. Die spontaniteit, die vloeibaarheid, laat het er zijn. En toch die centrering van zelf zijn zonder beweging. Ja, zeker. Het is het centrum van de cycloon. Maar zodra er ietsje bij komt van, oh, het gaat goed, hè? Ja.
Maar de conventionele waarneming, die heeft toch ook een functie.
Jawel. Ik zeg ook, die hoeft ook niet weg. Net zo goed als die begripsvorming niet weg hoeft.
Mm-hmm.
Alleen, zie maar dat het een bepaalde vorm is waarin alles dan een plaats krijgt.
Mm-hmm.
En ja, in het onderlinge verkeer is het makkelijk dat we woorden hebben die verwijzen naar begrippen, zodat we zo ook nog kunnen communiceren. Maar het is altijd een bepaalde ruimte die beperkt is. Net zo goed als in de communicatie speelt veel meer af dan alleen het uitwisselen van woorden en begrippen. Dus in die zin. En dat het doorgaat, uitstekend. Maar zie wel de grenzen en zie wel wat er over die grenzen allemaal wel niet gebeurt. Dus ga je niet op vastpinnen, dat is het enige.
Nou, die grens kan bijvoorbeeld in de mijnvang daar draaien, toch eigenlijk heel ver weg liggen als je jezelf, je ego, traint om, om te draaien bij de dansers.
Ja, dat kan. Dat kan. Ja, door training kun je natuurlijk vanuit een ik bij heel veel dingen ver komen.
Ja.
Alleen je ziet, ik heb al vaker die topsporters genoemd, maar ook bij balletdansers enzovoorts. Wanneer het werkelijk goed is, dan is er wel daarin een loslaten van vormen, van patronen. En dat geldt ook voor balletdansers. Wanneer die balletdansers steeds nog zitten met een ik die mooi moet ronddraaien en mooie bewegingen moet maken, je ziet dat het dan beperkt is. En dat wanneer er werkelijk iets moois ontstaat, dat er werkelijk een loslaten is.
Is dat niet dan, als ook in de derde zin of balletdansers die dan even dat gevoel hebben dat ze
vrij zijn?
Maar vaak is dat niet op alle terreinen in het leven.
Nee.
Nee, maar dus is dat, vind ik dat dus, dat klopt het gewoon niet.
Nee, maar dat is natuurlijk heel veel zo. Ook natuurlijk met mensen die een spirituele weg gaan. Die zeggen, ik heb de vrijheid gevonden.
Ja, nee, oké.
Maar dan hangt het ervan af, want vaak is dat ergens dus op dat gebied. En op andere gebieden, daar blijken ze dan ineens weer conventioneel vast te zitten. En dat is ook zo. Dus daarom zeg ik steeds, en goed, ook bij die balletdansers en topsporters enzovoort. Hey, word nou eens een keer bewust van de situatie waarin je merkt dat alles perfect vanzelf gaat. Wanneer je het bewust vaststelt, dan kun je het ook op andere terreinen ervaren. Je zegt, nee, dit is de standaard. En ik herken dat, het is ook mogelijk op andere terreinen. Zodat die bevrijding die er werkelijk is, bijvoorbeeld in het dansen, niet weg is wanneer het dansen stopt, maar dat je ervaart dat het niet afhankelijk is van zo'n dansconditie. Dus zo net ook even die zelfstandigheid betekent dat je niet afhankelijk bent in je ervaring van totaal open vrij zijn van condities.
Ja, want dat wordt gewoon een soort zuurstof waar je aan zit.
Ja, dan ja, natuurlijk.
Maar dan is het niet vruchtbaar.
Maar hetzelfde geldt ook voor drugs enzovoorts. Dat geldt voor alles waarin mensen een stuk vrijheid zoeken. Het zijn steeds weer hele specifieke condities die dan weer opnieuw opgezocht moeten worden om diezelfde kick te krijgen. Maar moet je kijken hoe beperkt dat is.
Maar dus is het veel beter om eerst proberen eigenlijk dit weg, dat ik weg te krijgen.
Nou ja, laat maar zeggen, bewuster worden dat je niet vastzit aan die beperkingen.
Maar dat is onmogelijk, zolang dat ik zit, dat is het begrip van ik is gewoon vastplakken.
Ja, maar we hebben het er vaker over gehad, daar heb ik ook gewezen, dat je zelf altijd al meer bent dan het ik.
Ja, maar ik merk het wel. Iedere keer waar ik terechtkom, die is er mee. En die probeert inderdaad een kick van te maken.
Ja.
En hij probeert ook kunstjes van te maken. En hij gaat zichzelf heel goed in oefenen. En de volgende keer zit ik nog met een grotere ik.
Ja.
Die, ja, dat is echt een schaduw die steeds veel groter wordt dan...
Ja. Ja. Dus dat gaat zo op die manier. Behalve wanneer je doorkrijgt hoe dat spelletje van het ik gaat. Wanneer je terugkeert naar jezelf... voorafgaande aan al die beperkingen die in het ik zitten. Dan ziet het en zegt, ja, hey, nou weet ik dat langzamerhand wel. Je hebt die diepte. Je bent al aanwezig voordat dat spelletje van het ik begint. En dat is het enige waardoor je het kunt doorzien en kunt ontmaskeren.
Ik heb het gemerkt in de laatste 2 dagen dat het bijvoorbeeld plotseling... vanuit het gevoel, als het open komt, dan is het eventje weg.
Mm-hmm.
Voor mentaal is dat bijna niet voor te stellen, lichamelijk ook niet. Onmogelijk.
Nee, je hoeft het niet voor te stellen.
Nee, ik bedoel, ik zie het niet gebeuren. Het is alleen heel af en toe, zoals je zei, tijdens yoga nidra komt het los. Dan is het ook een beetje chaotisch. Steeds wordt het heel dat vandaag moet lopen. Merkte ik veel helderder was het dan vorige keer.
Mooi.
Ja. Het begon ook meteen jongleren. Hij begon van onderen uit te kijken, van boven, zichzelf luisteren, eromheen te draaien.
Ja, het verschil is.
Ja. Goed. Ook echt in zijn neushaar te kijken. En,
ja.
Onder de grond vandaan. En,
maar dan moet er weer een, iets in jezelf weer opkomen aan bewustwording. Hé, hey, ik moet oppassen, want ik ga weer spelletjes spelen.
Ja, en dit is gewoon onrijpe geest.
Ja. Nee, dat is
daar kan je weinig mee. Het heeft tijd nodig, dat weet ik zelf ook.
En dat is goed vastgesteld.
Ja.
Wie stelt het vast?
Ja, het is zeker het zelf die dat vaststelt.
Ja, ja. Dus
en ik weet zelf ook dat het zelf niet niet noembaar is, als hij dat noemt, dan een keer de bewustzijn verdwijnt.
Ja.
Als hij werkelijk.
Word bewust van dat zelf, dat doorheeft.
Ja.
Want je praat erover vanuit dat hogere bewustzijn, om het zomaar te zeggen. Omdat je dat weet, oh ja, hé, hey, daar is dat beetje super-ik is bezig aan spelletjes.
Maar het is zo frustrerend dat het zelf bijna nooit zonder schaduw is. Om te kunnen...
Ja, maar wanneer die beweging terug is naar de bron, krijg je steeds minder schaduw.
Ja.
Maar het feit dat je het al onderkent, is natuurlijk wel cruciaal. Want dat betekent dat je er niet zomaar in doorgaat op dat niveau.
Ja, ik laat het eigenlijk ook los. Ik ben er moe van geworden.
Ja, maar blijf wel bewust. Ja. Daar gebeurt dat.
Ja.
En word je bewust van een nieuwe situatie, dat je dat vaststelt? Nee, het is inderdaad, voor een ik is dat natuurlijk een prachtig iets, al die spelletjes doen en dat daardoor ook meer mogelijkheden van komen. Nou, schitterend, maar moet je eens kijken hoe je zich verliest in allerlei voorstellingen en verhalen en spelletjes, en werelden en zo.
Maar op gevoelsniveau was dat niet zo... ik had behoorlijk veel spanning opgebouwd tijdens het lopen in mijn schouders. Het was bijna niet meer verdraaglijk. En tijdens de oefeningen lukte ook helemaal niet om los te komen. Maar terwijl ik gewoon even in de leegte keek, ik zag weer die golven die op me afkomen. Dus het was er helemaal niet meer. Geen spanning. In een flits van seconden. En dan ja, ontstaat dat ik weer die weer meer wil. En op zich ja. Het verbaast mij niet dat het ook zoiets logisch is.
Ja, maar dat gaat dan een tijdje door, totdat je ook weer eventjes tussen die fasen waarin je toch als een ik bezig bent, dat je even dat vergeet. Je kijkt naar de golven en dan is het heel simpel.
Ja.
Open en leeg. Je herkent het. Ja. Bewust stel je vast op dit. En meteen ook van, hey, laat het zomaar blijven. Dit is het. En dat is dan de verdere gang van zaken, dat dat steeds stabieler blijft. Alhoewel het nog misschien wat langere tijd nodig heeft. Omdat het wel weer opnieuw steeds weer gaat spelen. Maar die herkenning, dat is het. Heel eenvoudig.
Ja, het is inderdaad zo eenvoudig, zo weinig.
Ja, maar blijf bij die herkenning.
Ja.
Dat is dus het belangrijkste. Het is al heel laat. Morgen hebben we nog een avond. Het is echt al heel laat. Zullen we de muziek dan ook maar voor morgen bewaren?
Ja.
Dan sluiten we nu af. En de Bas mag wel uitvoerig tegenzet.
Dat kan wel.
Voor degenen die dat willen natuurlijk. Jazeker.
Is het om 6 uur op te
doen? Morgen vroeg. Meditatie op de bunker.
Ja.
Voor degenen die het niet weten, moeten we dan toch eventjes afspreken ergens? Het staat op alle paddenstoelen, ja. Wanneer je hier in het centrum bent, van hieruit moet je naar links. Je hebt daar, wanneer je dan het dorp uitfietst, ga je meteen ook even ietsje links aanhouden. Dat heet de Prins Bernhardweg, dat is die ene grote weg naar het strandpaviljoen Merlijn. Maar de bunker is dan al vrij snel wanneer je die richting uitgaat, naar het noorden. Maar het staat ook al aangegeven, dus het kan eigenlijk niet missen. Laten we afspreken, 6 uur op de bunker. 9 uur gewoon in de zaal.
Gewoon in de zaal.
6 uur op de bunker.
Op de bunker. Kan het zijn dat je zegt, oh nee, dat zet er bij de stil als eerste ontdekking. Maar natuurlijk, dat komt ook een